Welkom bij de Stop Jouw Angst podcast. De podcast waarin ik, Dominique, samen met mijn twee collega's Simone en Lieselot elke vrijdagmiddag een onderwerp bespreek. Als experts in ons vakgebied weten wij je namelijk veel te vertellen over alle ins en outs over angst en paniek. Nou, hi en welkom bij onze eerste podcast. Omdat het de eerste podcast is, willen we jullie wel een beetje meenemen in waarom dat we deze podcast opnemen. Wij zijn drie therapeuten die eigenlijk al sinds jaar en dag alleen maar werken met mensen met angstproblematiek. En vanuit die hoek hebben wij natuurlijk ook heel veel te vertellen daarover en weten we daar veel over. En we praten daar ook heel vaak over. Van daaruit hadden we eigenlijk het idee gekregen om daar een soort podcast van te maken. Hè? Waarin we jullie wat meer gaan vertellen over angst. En waarin we hopelijk heel veel kennis en inzichten kunnen delen. En jullie hopelijk heel veel kunnen inspireren. En op die manier ervoor kunnen zorgen dat jullie weten wat jullie doen kunnen om angst aan te pakken en te overwinnen. Dus misschien dat we gewoon maar van start gaan, denk ik, hè. We gaan het deze eerste podcast gaan we het hebben over paniekaanvallen. Omdat we merken dat daar nog heel veel onduidelijkheid over is. Dat merken we aan de vragen die we krijgen van cliënten. En dat we regelmatig daar informatie over aan het geven zijn. En dus we dachten, nou, dan gaan we daar ook onze eerste podcast over opnemen. Daar gaan we mee van start.
Ja. Maar ook juist paniekaanvallen, omdat die zoveel impact kunnen hebben op mensen. Hè. Je kunt op dat moment letterlijk het gevoel hebben alsof je doodgaat. In ieder geval, het voelt ontzettend bedreigend aan.
Ja, en vaak ook omdat men dan niet weet wat er gaande is. Hè. Mm-hmm. Dat ze dat gevoel in één keer hebben en natuurlijk niet vooraf al eens geïnformeerd zijn geworden over de kans dat je wel eens een paniekaanval meemaakt of zo. Dus als je dat dan in één keer meemaakt, dan gebeurt er een heleboel en weet je eigenlijk niet zo goed wat er precies gaande is. Hè? Wat hebben jullie zoal bij jullie cliënten aan klachten dat je hoort voorbij komen of aan lichamelijke sensaties?
Ja, ik merk dat het heel erg verschilt. Hè? Dat twee mensen met paniekaanvallen kunnen heel verschillende klachten toch hebben. Maar bijvoorbeeld hartkloppingen, hyperventileren, sneller beginnen ademen, warm gevoel, koud gevoel, tintelingen. Mm-hmm. Dat zijn al
zo de bekendste al wel. Hè? Ik hoor ook vooral de laatste tijd heel veel mensen met derealisatieklachten.
Ja, klopt. Wat dan weer iets heel anders is. Wat minder gekend is ook vaak. Hè?
Ja, minder gekend. Hè? En dat, ik denk dat voorheen dat mensen dat eerder benoemden als een ill gevoel in het hoofd of duizelig. En op de een of andere manier is de term de laatste tijd zoveel meer bekend geworden.
Want dit lijkt wel alsof je in een bubbel zit. Hè? Alsof alles een beetje een filmpje is en dat je niet echt bij de realiteit komt.
Ja, en dat mensen ook vaak zeggen dat ze het gevoel hebben dat ze gaan zweven in de ruimte of in een groot gat vallen of allemaal van dat soort interpretaties eraan geven. Hè. Maar we hebben dus inderdaad wel een beetje de bekende klachten, hartkloppingen, zweten, warm, koud, hyperventileren, soms ook zelfs zonder dat ze het in de gaten hebben, hè, maar eigenlijk dat bijna iedereen, denk ik, wel hoog in zijn ademhaling zit.
Maar soms houden mensen juist hun ademhaling, hun ademhaling valt een beetje stil, als het ware. Ze houden hun adem in.
Ja.
Ze vergeten op dat moment eigenlijk even te ademen en ze zetten zich schrap voor iets wat komen gaat. Ja, ook daar kun je je natuurlijk heel erg vervelender voelen.
Dat ze even moeten doorademen eigenlijk. Hè? Dat je dat ook het liefst dan tegen ze zegt. Doorademen.
Wat ik zelf ook wel veel meemaak, is dat mensen het gevoel hebben of ze door hun benen zakken. Dus als ze dan bijvoorbeeld aan het lopen zijn, het klinkt een beetje als puddingbenen.
Ja.
Hè, alsof hun benen hun niet meer kunnen dragen.
Ja. Wankele benen.
Ja, vaak voelt het ook alsof ze echt gaan flauwvallen. Ja. En dan zeggen ze vaak, het is net op het nippertje, het is net gelukt om niet flauw te vallen.
Zo iemand zoekt ook graag de randjes op van dat ze een houvast in de buurt hebben of zo. Ja. Dat ze
soms inderdaad, een heel simpel voorbeeld. Iemand kan bijvoorbeeld een paraplu bij zich hebben. Als houvast, als een soort anker. Ja.
Maar heel vaak is er een ondertoon dat er iets erg aan het gebeuren is. Hè? Van, ik ben gek aan het worden of ik ga doodgaan. Ik ben een hartaanval aan het krijgen.
Mm. Eigenlijk meer controleverlies, hè? Ja. In het algemeen.
Ja, en dat kan een andere focus hebben. Maar heel vaak, ja, het gevoel dat er iets heel bedreigends aan de gang is.
Ja, ze kunnen die lichamelijke gevoelens al wat moeilijker plaatsen. Waardoor ze dan negatieve interpretaties eraan gaan koppelen. Hè? Bijvoorbeeld als je hart een overslag maakt of je voelt het harder kloppen. Dat er dan meteen een bepaalde gedachte in je opkomt van oei, dit kan niet goed zijn. Ja. Dit zal vast een hartaanval zijn. Of dit zal vast ernstige gevolgen hebben.
Maar die gedachte krijg je automatisch als je niet weet wat er aan de hand is. Hè? Ja, want je hoort vaker wel symptomen van mensen die aan hartklachten lijden. Ja, en dat koppel je automatisch weer aan dat gevoel dat je hebt op dat moment.
Daar is soms meer over gesproken van, waardoor ze dat meer in hun hoofd al hebben zitten. Van, oh, dat lijkt op een hartaanval, dus het zal dat wel zijn. Daarom is het goed dat we nu meer benoemen dat dat ook gewoon een paniekaanval kan zijn.
Ja, zeker.
Ik weet dat ik daar vroeger zelf ook last van had. Dat ik in de tijd dat ik paniekaanvallen had, dat ik in mijn bed lag. En dat mijn hart echt flink tekeer ging. Echt zo'n race aan het doen was. Heel hard aan het kloppen was. En dat ik dacht, oké, misschien moet ik even mijn toen nog vriend wakker maken. Om al aan te kondigen. Misschien dat ik dadelijk een hartaanval ga hebben of zo. Als ik dan even raar doe, bel maar meteen 112. Ik weet dat ik dat toen vaak had gehad. Maar wel altijd 's nachts. Altijd als er geen afleiding was. Als ik niks anders aan het doen was. En ik werkte nog gewoon. En dan had ik helemaal geen last. Maar als ik vrij had, een weekend of zo, dan had ik daar last van. En dan voelde ik mij ook heel vaak ijl in mijn hoofd. En had ik het gevoel dat ik geen lucht kreeg en dat mijn hart kon exploderen. Mm-hmm. Heb ik heel vaak gedacht. En dat herken ik bij heel veel mensen, bij heel veel cliënten, dat ze soortgelijke gedachten hebben.
Ja.
Ja, ik denk dat het ook belangrijk is voor mensen om te weten dat het heel vaak uit het niks kan komen.
Ja.
Maar dat voelt vaak net zo bedreigend dat je denkt van ik snap niet wat er ineens gebeurt. Ik was gewoon rustig tv aan het kijken of rustig aan het autorijden en ineens begint mijn lichaam heel raar te doen.
Ja. Misschien dat we daar zo meteen ook even naar kunnen kijken. Hè? Van, komt het echt uit het niks of waarom krijgen we een paniekaanval?
Precies.
Mij viel nog te binnen dat we misschien ook nog even kunnen kijken naar andere klachten. Want ik heb ook best wel veel mensen die door paniekaanvallen bijvoorbeeld maag- of darmklachten krijgen.
Ja.
Dat stress op de darmen slaat of zo.
Of op de maag.
En dat kan weer een nieuwe angst veroorzaken. Dat kan vermijding optreden. Ja. Mensen durven niet meer naar buiten omdat ze niet op tijd bij het toilet kunnen gaan.
Ja, bang om over te geven of bang om naar het toilet te moeten.
Precies.
Maar dat zijn ook wel bekende klachten die bij een paniekaanval kunnen horen.
Ja.
Dacht, laten we die ook nog eventjes noemen. Maar zullen we eens kijken naar, hoe komt het dat iemand een paniekaanval krijgt, zomaar uit het niets? Of is het zomaar uit het niets?
Ja.
Ja, normaal gezien gaat er eigenlijk een periode aan vooraf, hè, van chronische disbalans. Dus iemand krijgt heel veel op zijn bordje. Ja, en uiteindelijk stapelt die spanning zich natuurlijk op. En dat kan dan zomaar op een moment naar boven komen.
Ja, en ik geloof zelfs dat qua cijfers dat het zo was dat ongeveer 97% van de mensen die een paniekaanval meemaken, dat dus ongeveer 97% daarvan ontstaat vanuit die chronische disbalans. He, dat mensen dus inderdaad al een tijd lang bijvoorbeeld te veel ballen in de lucht aan het hoog houden zijn, of te veel uren op het werk aan het maken zijn, of op de een of andere manier zichzelf gewoon heel veel stress
aan. Je lichaam zegt stop op een gegeven moment.
Ja. Hè? Ja. En die overige 3% ongeveer, dat te maken heeft met een soort fysiologisch defect, zeg maar. Hè? Dat eigenlijk gewoon heel spontaan vanuit je lichaam getriggerd kan zijn. En dat kun je zien als, bijvoorbeeld suikerziekte of zo. Daar heb je niet echt invloed op gehad. En dat heeft ook niet echt te maken met omstandigheden. Buiten dat misschien wel een sneller wordt getriggerd in een overvolle bus in de warmte of nou ja, noem nog eens een situatie. Ik weet het even niet te bedenken, maar...
Ja, dat is meer een CO2-gevoeligheid, hè?
Precies, ja. Ja, waar ze inderdaad iets te veel CO2 misschien inademen of zo. Ja. Dat ze wat sneller getriggerd raken.
Ja, klopt.
Maar het probleem is natuurlijk dat als je dan zo'n paniekaanval hebt... en of dat nu die overgevoeligheid, hè, dat fysiologische defect, die overgevoeligheid aan CO2 is... of dat meer die chronische disbalans is, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Als je zo'n paniekaanval meemaakt, dan heeft dat bijna altijd misschien... vaak in elk geval tot gevolg dat... daar een angst op zich door ontstaat. Hè? Door het meemaken van een paniekaanval en het bedreigende gevoel wat het geeft.
Is ook niet gek, hè? Als iets zo bedreigend voelt, het voelt als de hel.
Precies.
Ja, logisch dat je daar dan automatisch bang voor wordt.
Ja, dus dan ga je daar een angst op ontwikkelen en zo ontstaat dus ook die anticipatieangst. Mm-hmm. Oftewel angst voor de angst. Dus dat je eigenlijk angst gaat hebben voor een volgende paniekaanval. Wat inderdaad niet gek is, hè? Omdat het zo bedreigend voelt. En dat je dan ook nog allerlei negatieve interpretaties gaat koppelen aan, aan de klachten die je hebt.
Nou ja.
Maar misschien goed ook om te kijken van, wat gebeurt er in je lichaam? Eigenlijk is het een soort alarmknop in de hersenen die dan afgaat. Eigenlijk denkt je lichaam dat je op dat moment in een soort gevaar bent. En wil het je helpen overleven. Is dat nog een soort oerinstinct dat we nog steeds hebben?
Mm-hmm. Het is eigenlijk ook maar goed dat we die hebben. Ja. Hè? Ik bedoel, het heeft ons zover gebracht. De hele mensheid natuurlijk.
Ja.
Ja, we kunnen zonder kunnen we ook niet leven.
Nee. Het is net een heel goede reactie. Ja, want als hier nu brandalarm zou afgaan en we zouden naar buiten moeten lopen. Ja, dan doen we dat net door die paniekmodus waar precies, ons lichaam in gaat. Anders zouden we gewoon blijven babbelen. Dat zou niet goed zijn.
Ja, precies. Dat voorbeeld geef ik ook wel vaker aan mijn cliënten. Hè? Van stel nu dat er hier nu brand uitbreekt. Dan gebeurt eigenlijk precies hetzelfde met je lichaam. Als wanneer je zo'n paniekaanval
hebt. Maar je kunt het gewoon plaatsen op dat moment. Precies. Dat gevoel.
Ja. En dan valt het niet zo op. Want dan gebeuren ook die dingen. Krijg je ook hartkloppingen of gaat je ademhalen misschien versnellen.
Maar dat hoort dan ook zo te zijn in dat moment.
Ja, en dat valt niet op dan. Hè? Want dan ben je bezig met gewoon naar buiten lopen.
Met vluchten of bestrijden. Hè? De brand bestrijden of waar de uitgang is. Ja. En als er geen brand is, dan komt natuurlijk al die aandacht intern te liggen. Dan ga je naar je
kijken,
wat doet mijn lichaam hier? Hè? Ja. En dan dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat je het vergrootglas erop legt. Dan voel je het nog eens keer 10. En dan gaat ons hoofd natuurlijk een beetje ophollen ermee.
Maar dat is wel iets wat veel mensen wel kennen, zo de fight-flight modus. Dat is vaak wel gekend.
Ja.
Mm-hmm. En dat dus ook iets goed is, hè? Dat jouw lichaam je dan eigenlijk in staat van paraatheid brengt om te kunnen vechten of vluchten.
Ja.
En vroeger hadden we dat ook gewoon veel meer nodig dan nu. Hè? Als je kijkt naar de oertijd of zo, dan had je allerlei gevaren, roofdieren, andere stammen, ik zeg maar wat. Dan moest je veel vaker echt vechten, vluchten.
Mm-hmm. Soms zijn er ook wel mensen die vragen naar de freeze. Hè?
Ja.
Hebben jullie dat alles gehad bij cliënten? Ja. Dat ze in een freeze komen?
Ja, ik merk het wel iets meer bij mensen met sociale angst. Die dan meer stilvallen, zeg maar. Maar sommige mensen die hebben ook letterlijk het gevoel dat ze geen meter meer vooruit kunnen. Hè? Dat ze niet meer vooruit kunnen lopen bijvoorbeeld. Die blijven als aan de grond genageld staan.
Oké, ik maak het niet zo heel vaak mee. Ik denk bij sociale angst dat het waarschijnlijk meer komt omdat ze dan in hun hoofd van alles denken. Hè? En dat ze dus hun gedrag niet aansturen. Maar dat ze bezig zijn met allerlei doemgedachten en noem maar op. Maar bij paniek heb ik het gevoel dat mensen als ze in hele hoge spanning terechtkomen, dat ze eigenlijk voornamelijk vluchten. Dat ze terug...
Komt en dan terug het naar de veiligheid. Het is slechts een enkele keer dat die freeze-reactie inderdaad naar boven komt. Ja.
Maar vaak heeft het wel iets helpend om te snappen van, eigenlijk wil mijn lichaam me gewoon helpen.
Ja.
En
ja.
Ik heb hier nu niks aan, want ik heb bijvoorbeeld stress door mijn werk en daarom krijg ik ineens een paniekreactie, dus...
Je lichaam helpt je hoeft niet te overleven.
Ja, je hoeft niet te vechten of vluchten, maar je lichaam voelt wel ergens aan van oké, er is een soort van bedreiging, want ik heb veel stress of zo. Dus we gaan in paniekmodus gaan. Dus het is heel lief en goed bedoeld voor je lichaam, maar eigenlijk helpt het jou daar niet mee, integendeel. Maar dat kan soms ook wel helpen om het zo te snappen.
Ja, want de mensen zien de paniek als hun grootste vijand.
Ja, het is
een gezond mechanisme, maar niet nodig op dat moment.
Het is niet zo handig.
Alsof je thuis een alarmsysteem hebt, maar dat staat iets te scherp afgesteld, waardoor het al afgaat als er een blaadje omlaag fladdert, bijvoorbeeld. Ja. Fijn dat het zo goed werkt, maar je wilt het toch even graag wat beter afstellen.
Ja, zeker. Absoluut.
Ja.
Maar ja, het contrast is gewoon heel erg groot tussen het voelt alsof er iets heel erg aan het gebeuren is, maar als je kijkt naar de feiten, wat er werkelijk gebeurt, is het gewoon een overlevingsmechanisme.
Het is eigenlijk gewoon heel onschuldig.
Ja, het heeft ook geen gevolgen. Het voelt gewoon heel heftig op dat moment. Ja. Maar daar zijn
Ik krijg trouwens wel eens de vraag van mensen. Ja, maar er wordt wel eens gezegd dat je bijvoorbeeld van heel veel stress, op dat moment dat je kunt doodgaan. Hè? Dat je een hartinfarct kunt krijgen. Ja. Maar eigenlijk, het hart is gemaakt om sneller te kunnen kloppen in bepaalde situaties. Het hart moet dat aankunnen. Dus dat kan eigenlijk alleen gevaar opleveren als je al lijdt aan een
bepaalde aandoening.
Ja.
Het is natuurlijk hetzelfde eigenlijk als sporters altijd doen. Hè? Die doen dagelijks keihard trainen. Dus hun lichaam in die opperste staat van paraatheid brengen om een prestatie te kunnen leveren. En die doen dat als het even kan hun leven lang. Dus eigenlijk is het helemaal geen ongezond mechanisme.
Ja. Nee, het is net extra oefening voor je hart.
Ja, eigenlijk een goed getraind hart.
Ja.
Het hart moet dat tegen kunnen.
Ja.
Zeker.
Ja. Maar goed, het is inderdaad niet nodig. En dan wel belangrijk om te kijken naar hoe kun je dat dan misschien doorbreken. Hè? Als je lijdt aan paniekaanvallen en misschien wel een paniekstoornis hebt. Dan weet je dus enerzijds dat dat heel ongevaarlijk is. Hè?
Ja.
Wat we net eigenlijk allemaal verteld hebben, dat het heel ongevaarlijk is. Dat je waarschijnlijk last hebt van anticipatieangst. Hè? Misschien merk je dat je gaat anticiperen op een situatie die gebeuren gaat. Stel je moet morgen voor je werk met de trein 3 uur onderweg zijn. Dan kan het zijn dat je hoofd al meteen op hol slaat bij het idee ervan. Dan ga je allerlei dingen denken. Oei, dat gaat me niet lukken. Ik ga angstig worden. Ik ga een paniek krijgen. Of ik ga een paniekaanval krijgen, bedoel ik. En noem het maar op. En misschien is het wel goed om dan voor jezelf na te gaan. Welke gedachten heb ik als ik die paniekaanval heb? Hè? Welke negatieve interpretaties koppel ik aan de gevoelens die ik heb? Want mij heeft het heel erg geholpen door op een gegeven moment te beseffen. En ik deed het werk wel al. En op een gegeven moment heb ik gewoon zelf even de conclusie getrokken van, nou ja, dit lijkt wel verdacht veel op waar mijn cliënten ook last van hadden. Via de huisarts was ik wel terechtgekomen bij een longarts. En wilden ze kijken of ik astma had of dat soort dingen allemaal. En daardoor dat ik zelf ook eerst een beetje op het verkeerde been was gezet en daarmee bezig was. Maar op een gegeven moment dacht ik, nee, dit is echt waar ik elke dag mee werk. Dit zijn gewoon angstaanvallen. En zo moet ik het ook gaan bekijken. En vanaf toen heb ik geprobeerd om er anders over te gaan denken. Want waar ik dan eerder dacht, oh, help, mijn hart doet raar en misschien krijg ik daar wel een hartaanval, ben ik toen eigenlijk beginnen denken, nou ja, ik heb dit al vaker gevoeld en ik heb dit al vaker gedacht, maar het is nog nooit een hartaanval gebleken. Ja. Dus misschien weet ik niet exact wat het is, maar ik weet wel exact wat het niet is. Dit is geen hartaanval. Zo ben ik daar eigenlijk over gaan denken. En ik weet dat ik ook bijvoorbeeld heel veel last had van duizeligheid en dat ik toen dacht, oké, nou ja, ik ben er nog nooit mee gevallen. Dus of het nou wel of niet fijn is, ik loop gewoon en ik kan blijven lopen. Dus vanaf nu accepteer ik maar dat ik wat duizelig ben, maar ik kan gewoon blijven functioneren. Ja. Dat zijn de gedachten die mij vooral toen hebben geholpen om eigenlijk heel snel de focus een beetje eraf te halen.
Ja.
Dus dat ik gewoon minder bang werd voor die gevoelens en dus ook minder erop gefocust. En dan zie je eigenlijk vanzelf dat ze minder en minder aanwezig zijn.
Dus je hebt eigenlijk alternatieve gedachten voor jezelf geformuleerd.
Ja, nou ja, uiteraard omdat ik dat werk al deed, wist ik ergens ook natuurlijk hoe ik het moest aanpakken. Ik kwam er alleen een beetje te laat mee. Niet te laat, maar iets later achter. Wat misschien achteraf gezien wel een beetje gek is. Maar goed, ook wij hebben...
Wij zijn ook maar mensen, hè?
Ja, precies. En ik moet zeggen dat het me ook wel heel veel heeft geholpen in therapie geven aan mensen. Dat je zelf ook bepaalde ervaringen hebt gehad. En het zal nog wel eens voorkomen dat ik in een stressvolle periode nog wel eens wat last van mijn ademhaling heb. Of nog wel eens even een L-gevoel in mijn hoofd krijg. Het is niet zo dat die klachten voorbij zijn. Ik denk ook niet dat dat het streven is. Nee. En dat klachten overgaan. Nee. Maar dat we daar gewoon geen... irrationele... Ja,
precies. Die klachten die blijven niet fijn. Hè? Ik bedoel, ik heb zelf ook paniekaanvallen gehad. Ja. Als ik nu net iets te veel koffie drink bijvoorbeeld, ja, dan komt dat bij mij best wel weer even naar boven. Ja. Maar dan weet ik dat als ik bijvoorbeeld 's avonds ga slapen, dag daarna is het gewoon weg.
Ja.
Ja, omdat ik dan niet meer bang voor ben.
Ja. Ja. En ik denk dat dat in de hulpvraag van onze cliënten ook altijd heel belangrijk is. Ja. Ja? Dat, dat als mensen van de gevoelens af willen, dat is soms lastiger, want de gevoelens die je hebt zijn ook gewoon vaak bepaalde stressklachten. En we hebben allemaal wel een stress in ons leven.
En we hebben ook een bepaalde gevoeligheid daarvoor.
Ja,
hè?
Ja. Dus dat ga je niet helemaal kunnen voorkomen. Maar het hele angstprobleem ontstaat dus eigenlijk wanneer je die klachten verkeerd gaat interpreteren. En dan in de vicieuze cirkel eigenlijk van angst terechtkomt. Dus ik denk dat dat vooral belangrijk is, dat je de klachten en de lichamelijke sensaties wel durft toe te laten. En dat je die niet wegwenst. Wegwensen helpt overigens nooit, hè, want dan gaat het zeer zeker niet weg.
Moet ze kunnen plaatsen op dat moment. Hè?
Ja. Ja, en vooral er realistisch over blijven denken. Oké, dit is wat ik nu voel. Oké, mijn hart klopt hard. Oké, dat is wat ik voel. Als je dan tegen jezelf zegt dat je een hartaanval misschien wel aan het hebben bent.
Ja, dat is heel anders. Ja.
Ja, precies. Ja. Hè? Dat zet een hele andere toon in wat je jezelf
Maar als je zegt mijn hart klopt hard, nou ja, dat is gewoon neutraal. Hè?
Ja.
Ja, dat kan net zo goed van het sporten zijn bijvoorbeeld.
Ja.
Ja. Ja. Van de trappen lopen. Ja.
Keep it real, hè. We moeten vooral realistisch denken.
Bij de feiten blijven. Maar daarom is het ook goed om de feiten goed te kennen. Hè? Om te weten van, wat gebeurt er in mijn lichaam? Waarom gebeurt dit? Kan dit kwaad of niet?
Ja.
Maar ik vind het inderdaad ook altijd goed dat ze kunnen ondervinden. Dat ze er wel ook in kunnen sturen. Dat een paniekaanval niet altijd zo heftig hoeft te zijn. Zoals het misschien de eerste keer is. Als je nog niet weet wat het is. Maar dat je er ook effectief vat op kunt krijgen.
Ja.
Als je er anders op reageert, dat je ook voelt dat het dan weer gaat zakken. En dat je ook voelt van, ik heb hier wel vat op.
Ja.
Als ik er anders andere interpretaties maak of anders mee omga inderdaad, dan verandert het gevoel ook. Mm-hmm. En dat is fijn. Ik denk dat je toch merkt van, ik krijg hier wel meer controle over.
Kun je jezelf in trainen.
Ja, ja, het is niet meer iets wat me... Het kan je nog steeds overkomen, maar waar je geen vat op hebt of zo. Als je het meer kunt aanvaarden, dan merk je ook van, dan is het eigenlijk helemaal niet meer zo vervelend.
Ja, het is eigenlijk net zo vervelend als dat je het zelf denkt. Als je denkt dat je gaat sterven, dan voelt het alsof je gaat sterven.
Ja, ja.
En als je denkt, oké, het is niet fijn, maar het gaat weer over en ik kan het aan, dan voelt het als iets wat je aan kan. Hè? Ik denk dat
bijvoorbeeld hetzelfde met hoofdpijn. Ja, dat is ook niet fijn, hè. Maar ja, daar kun je wel op dat moment mee leven. Ja.
Ja. Ja, en misschien is het ook goed om... om een idee te hebben van... hoeveel mensen lijden aan paniekaanvallen... en angststoornissen. Hè? Want vaak merken wij dat cliënten zich daarin best wel abnormaal voelen... En het gevoel hebben dat ze de enige zijn en dat ze niemand in een omgeving kennen die dat ook heeft. Dus echt wel met een soort schaamtegevoel rondlopen en dan niet open
over veel, deur veel mensen houden het echt voor zichzelf en daardoor herken je dat ook minder in je omgeving.
Ja, want de cijfers zijn dat 20% van de mensen een angststoornis heeft of krijgt. Dus 1 op de 5 mensen... heeft of krijgt een angststoornis. Dat is eigenlijk heel erg veel. En dan hebben we nog niet over de paniekaanvallen zonder dat het om een angststoornis gaat. Hè? Want nog veel meer mensen wel eens last van stress mm-hmm. of een stressvolle periode en ervaren paniekaanvallen zonder dat het een heel groot probleem op zich gaat worden. Dus eigenlijk komt het heel veel voor. Hè? Ik denk dat wij drieën hier aan de tafel alle drie hun ervaringen hebben, gehad.
Zowel in een situatie, hè, zoals bijvoorbeeld als kind had ik in een speleobox en zo'n heel claustrofobisch gevoel. De kinderen voor mij gingen niet door, dus ik kon niet weg. En toen denk ik ook dat ik dat nu achteraf gezien begrijp als, ja, dat zal waarschijnlijk wel een paniekaanval geweest zijn. Of dat ik dat ook al eens in een zonnebank heb gehad. Dat ik me toen ook zo... Maar toen had ik ook wel van die gedachten zoals... die film Final Destination, daar werd die zo levend gevild in de zonnebrand. Dus ik had ook wel dat soort gedachten erbij.
Maar ja, dat is ook wel een dingetje. Hè? Media helpt ook niet altijd in positieve zinnen. Dat merken we dan ook wel vaker. Hè? Misschien is dat even heel wat anders dan jouw voorbeeld. Maar dat we ook vaak wel mensen hebben naar aanleiding van dingen die in het nieuws zijn gekomen. Als er bijvoorbeeld een of andere... seriemoordenaar dat we dan vaker mensen krijgen die en dat is dan misschien iets meer richting de OCD, hè, de obsessieve compulsieve
of inderdaad aanslagen gepleegd
media
speelt ook wel echt een rol. Ik vind ook nog even jouw voorbeeld wel goed om misschien mee te geven aan de mensen, hè? Over de maanstonden.
Ah ja. Ja, nee, inderdaad. Dat als je als vrouw niet zou weten wat... als niemand je ooit heeft uitgelegd wat maanstonden zijn, dan is dat natuurlijk ook iets heel raar of eng. Dan lijkt het ook ineens, ik ben aan het bloeden en ik ga misschien doodgaan. Ga je misschien ook zo denken.
Ja, dat was de menstruatie trouwens. Hè? Misschien moeten we dat ook even erbij zeggen.
Voor Belgische maanstonden.
Oh ja, ja.
In België heet het maanstonden, maar in Nederland noemen we dat menstruatie.
Ja, in België ook wel officieel, denk ik. Het is meer springtaal. Maanstonden.
Nou, ja, de cliënten noemen het ook altijd wel maanstonden. Ja. Of we hebben er ook nog wel een andere, zo'n...
Regels.
De regels.
Ja, ik heb regels, ja.
Maar wel een heel goed voorbeeld inderdaad. Ja. Hè?
Als dat was ook dus een serie, denk ik, op tv. Ja, ik kom niet meer op de naam. Heel oude serie. Maar een meisje dat niet wist wat er gebeurde toen ze haar menstruatie kreeg.
Hebben jullie trouwens ook dat jullie bij cliënten merken dat ze vaak meer last hebben tijdens de menstruatie? Ik merk
vaak
zo'n
periode
dan
ervoor,
wel, zo'n periode
zo.
Ervoor, wel, aan de overgang, merk ik ook vaak mensen.
Ja, ik denk wel dat
de hormonale disbalans.
Ja, absoluut. Dat hoor ik eigenlijk veel vaker van mensen. Zeker. Maar dat merk ik zelf ook wel, dat hormonen altijd wel een bepaalde rol spelen op je gemoedstoestand. En je gemoedstoestand is eigenlijk ook weer heel bepalend voor hoe vatbaar je op dat moment bent om angst te krijgen. Dus misschien is dat wel leuk voor een andere podcast een keer. Mm-hmm. Om wat meer te vertellen over wat veroorzaakt eigenlijk angst. En wat denken we vaak dat de oorzaak is. Maar misschien is het dat toch niet helemaal. Hè?
Ja, cool.
Dat we daar ook nog wel een podcast over kunnen vullen.
Ja. Ja. Dus ja, mijn vergelijking met... maandstonden. Het was dus dat als je ook niet weet wat een paniekaanval is en je krijgt dat voor het eerst en je kent het niet, wat veel mensen hebben, dan voelt het ook alsof er iets heel erg gebeurt. Maar als je op school of je ouders of media op allerlei manieren er al over gehoord hebt, je kent paniekaanval, je weet wat het is, je weet op wat voor manier het zich kan uiten, dan ga je het sneller kunnen herkennen en dan... Of je weet ook, als je misschien nog wel weet, van dat je eraan kan verwachten. Van kijk, zoveel mensen maken het wel mee. Dus de kans is wel reëel dat ik misschien ook zo iemand ben die wel ooit eens een paniekaanval kan krijgen. Dan kan je al sneller doorhebben van, volgens mij is dit wel eens een paniekaanval kunnen
hebben. Dan hoef je niet meteen naar de spoed te rennen.
Ja, en dan kan je, als je meteen al weet wat het is, dan is het eigenlijk niet zo bedreigend. Hè? Want dan weet je al meteen, dit is dat onhandig mechanisme wat soms nog gebeurt. Mijn lichaam moet me eigenlijk helpen, maar dat is niet zo... ideaal nu, maar goed, het gaat dadelijk wel weer over en er gebeurt niks erg, er gaat niks, er zijn geen erge gevolgen. Ja. Als je dat allemaal kan geloven, dan is het niet zo ingrijpend. Dan is het puur de fysieke gewaarwordingen, maar dan ben je mentaal wel rustig.
Ja. Eigenlijk zouden we misschien willen dat ze al op de basisschool, in de les mentaal welzijn.
Ja, absoluut.
Als dat zou kunnen.
Waar dit onderwerp bijvoorbeeld ook in besproken
wordt. Ja, ik vind dat toch wel, ja.
En heel veel andere onderwerpen, maar dat zou ideaal zijn.
Er is eigenlijk te weinig aandacht aan geschonken in de loop der tijd.
Ja, vind ik wel.
Dus nu lijkt nu wel iets meer bewustwording te zijn. Hè?
Het komt het komt wel meer. Er zit vooruitgang in, absoluut. Zeker. En wij helpen ermee.
Nou, ik denk dat we in elk geval voor deze podcast genoeg gedeeld hebben. Mm-hmm. En hopelijk was het interessant om naar te luisteren. En ik zou zeggen, nou, als je vragen hebt, mag je ze altijd via mail laten weten. En als het heel interessant is, kunnen we het altijd meenemen in de volgende podcast.
Ja, zeker. Zeker. Ja. Heel welkom.
Ik denk dat deze vrijdagmiddag voor ons al heel leuk en geslaagd was.
Ja absoluut. En,
dus als jullie vragen hebben, kom maar op.
Hopelijk tot de volgende podcast.
Hopelijk was deze podcast inspirerend voor jou. Heb je vragen? Kun je ons altijd vinden op Facebook of Instagram onder de naam Jouw Angstcoach. Of kijk op onze website www.jouwangstcoach.com. Wil je graag meer horen over een bepaald topic of heb je een vraag? Kun je dit altijd insturen via www.jouwangstcoach.com/podcast. Tot de volgende keer!